onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van de berijming van de 10 geboden, het eerste en het tweede vers. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. 1 en ook vers 2 van de berijming van de 10 geboden. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van psalm 97, het vierde vers, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietige afgoon prijzen. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Hosea, hoofdstuk 14. Dus de schriftlezing voor deze middag komt tot ons vanuit Hosea 14, Na de geloofsbelijdenis in Psalm 97, het vierde vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Hosea 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderken zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u, en bekeert u tot de Heere, en zegt tot Hem, neem weg alle ongerechtigheid, en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen, ik zal hem vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, en zittende onder zijn schaduw, zij zullen ten leven voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok, zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Ephraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze middag de behandeling van de Heidelberger Catechismus vervolgen. En aan de orde is het tweede gedeelte van zondag 34. Zondag 34 van de Heidelberger Catechismus. En we lezen daar vanaf vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijner zielen zaligheid is. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alles goeds verwachten. Hem van ganser harte lief hebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eerder van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Het is aan de middag van deze dag, Heren, dat u ons opnieuw samenbrengt in dit kerkgebouw. En wanneer we vanmiddag tot u naderen, wilt u ons dan een diep besef geven van het feit dat wij nooit in onszelf tot u kunnen naderen. Want onze woorden, onze gebeden, onze vragen, zelfs al bidden we met ons hart en met een grote betrokkenheid, ze kunnen voor uw rechtvaardigheid en voor uw heiligheid niet bestaan. U kunt ons alleen horen omwille van het bloed van uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En laat dat niet alleen iets zijn wat we weten met ons verstand en wat we nu ook verwoorden met ons verstand, maar laat het de beleving zijn of worden van ons hart. Heere, wil ons genadig zijn om Christus wil. Wanneer we u bidden om alles wat nodig is deze middag, wil u ons helpen in het spreken en in het luisteren. We zeggen u dank dat u ons hier gebracht hebt. Voor sommigen zal dat nog meer spreken dan voor anderen. Het is niet vanzelfsprekend dat we de gang naar uw huis kunnen maken. En er zijn er ook van degenen die hier gewoonlijk komen, die niet kunnen opkomen. Wilt u ze gedenken, Heren? En wilt u geven wat nodig is? En wilt u laten merken dat u niet aan een plaats gebonden bent? Maar tegelijkertijd bidden we u ook of u het weer mogelijk wil maken om in de kerk te komen onder uw woord. Heren, laat het vanmiddag zo zijn dat lichamelijk ongemak, pijn, moeite geen vat op ons heeft, ons niet zal hoeven hinderen. Wilt u geven dat we onze gedachten kunnen bepalen bij uw woord? U weet ook van omstandigheden af waarin dat moeilijk kan zijn, omdat we het altijd moeilijk vinden om ons te concentreren, of omdat er grote zorgen zijn, maar laten ze naar de achtergrond mogen wijken. Wilt u ons helpen wanneer we misschien maar heel weinig kunnen begrijpen van het woord van de prediking. Maar laat datgene wat gezegd wordt helder en duidelijk zijn, meer nog, Heere. Want het is niet genoeg dat de dingen helder en duidelijk zijn. Wilt u geven dat uw woord in ons hart mag komen? En wilt u daartoe zo werken met uw geest, zoals u eenmaal werkte in het leven van Lydia? U opende haar hart door een wonder van uw genade. U maakte onderscheid daar waar het niet was. Willen doen deze middag onder ons. Opent u harten van jongeren en van ouderen. En brengt u het woord in het hart. En laat het woord van uw wet zijn werk mogen doen. Laat het zondaren wakker schudden wanneer ze onbekeerd zijn. En laat het hen schuldig stellen voor uw aangezicht. Laat het hen verootmoedigen, Heere. Laat uw wet een spiegel mogen zijn waarin we ontdekt krijgen bij het licht van uw geest wie wij zijn en wat onze schuld is voor u. Ja, Heere, laat ons zien dat uw wet niet een verzameling is van uitwendigheden, maar dat ze geestelijk is en dat ze ons hart opeist. Laat het de tuchtmeester tot Christus mogen zijn. Laat het een leefregel der dankbaarheid mogen zijn voor uw kinderen. Heere, zo ziet het alles op u. Wilt u denken aan een ieder van ons, u kent de zorgen die er kunnen zijn, ontferm u zich, Heere. Ook over onze ouderen. Ook over degenen van wie de gedachten minder worden. Die soms nog maar heel moeilijk of menselijk gesproken haast niet meer te bereiken zijn. Het zou u niet in de weg staan om ouderen te bereiken. En Heere, u hebt zich nog nooit door omstandigheden laten tegenhouden wanneer u uw genade wilde verheerlijken in zondaarsharten. Wilt u geven dat ouderen onder ons ook mogen gewagen van uw werk in hun hart en in hun leven? Maar werkt dat niet minder in de harten en levens van mensen van middelbare leeftijd? Van onze jongeren? Van de kinderen deze middag in de kerk? Heere, het kan niet om ons. Het kan niet om iets in de preek van vanmiddag. Het kan niet om iets van onze voorbereiding. Het kan niet om iets van de man op de kansel vanmiddag. Want dan moet u ons voorbij gaan. Maar doe het op grond van uw genade. Doe het op grond van het werk van uw lieve Zoon. En wees ons zo genadig. Stel uw woord op alle plaatsen waar het verkondigd mag worden tot zegen. Sterkt u allen die u zelf geroepen hebt en een plaats gegeven hebt in uw wijngaard. We bidden u, Heere, voor zendelingen en evangelisten. Wilt u hun werk zegenen? We bidden voor de vervolgde kerk, bijzonder ook in Noord-Korea, in moslimlanden. Wilt u, Heere, haar sterken in alle gevaren en in de brandende oven van de vervolging en van de beproeving. U wandelde samen met de vrienden van Daniël in het vuur. En u bent nog dezelfde, Heere, doe het uw kerk ondervinden. Wilt u denken aan deze wereld in nood, een wereld die voortgedreven wordt door onrust. We horen van geruchten van oorlogen. Heere, bewaar ons. En behoed nog voor allerlei kwaad en allerlei boosheid. En wilt u nog vrede geven daar waar oorlog is of oorlog dreigt. Maar boven alles, Heere, wilt u de Satan aan banden leggen. Want behalve een oorlog waarover de kranten berichten, is daar ook een geestelijke strijd. De duivel maakt zich op en hij gaat om als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Heere, wilt u hem nog aan banden leggen? En wilt u uw woord zijn loop en zijn zegenrijke werking laten hebben? Gedenk zo aan ons allen, Heere. Gedenk aan ons vorstenhuis. Daar waar er ook in de achterliggende dagen rouw kwam. Heere, wat wij allen nodig hebben in dagen van rouw, hebben ook onze koning en koningin met hun kinderen nodig. Dat u kracht geeft. En dat de roepstem van het sterven ons hart mag bereiken. En dat het ons mag uitdrijven tot u. Geeft u dat ook in het leven van onze koning en koningin. En geef hen wat ze niet missen kunnen. Heere, zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Hoor ons, niet omdat we het verdienen of waard zijn. Maar gedenk ons en ook degene die vanwege vakantie nog elders verkeren, bewaren en brengen weer bij ons terug. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 135, het 9e, het 10e en het 3e vers willen we gaan zingen. 135 vers 9, de afgoden van het heidendom, goud of zilver, goden in schijn, hebben lippen maar zijn stom. Zij die het werk van mensen zijn, waar men geen geest in vindt, hebben ogen maar zijn blind. En vers 10, oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. En dan ook vers 3, God is groot. Ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. Onze God voert heerschappij. 9, 10 en 3 van de 135ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. 2 collecten nu en 1 collecte na de prediking. Psalm 73, het 13e vers willen we zingen straks na het amen van de prediking. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 13e vers van Psalm 73. Geliefde gemeente, hoe kwam men in de tijd van de Bijbel eigenlijk aan water? Want water is, zoals het voor ons vandaag is, een van de eerste levensbehoeften. Dat kon op verschillende manieren. Men kon water vinden vanuit de bronnen. Diepe kuilen, diepe putten in de grond, waar iedere keer vers, fris water opborrelde. Levend water wordt dat genoemd. Maar niet op alle plaatsen waren die bronnen te vinden. Niet iedereen had toegang tot die bronnen. En daarom had men in de tijd van de Bijbel ook de gewoonte om opvangbakken uit te hakken in de rotsen. En in die bakken werd dan bijvoorbeeld regenwater opgevangen of ander water opgeslagen. En dat werd daar een poos bewaard. Maar u begrijpt wel, wanneer dat water daar een poos stond in die opvangbakken, dan werd dat water vies, drabbig. Oud. En bovendien, door de zon die in zijn verzengende hitte stond te branden op die waterbakken, ja, daardoor was het zo dat er in die bakken ook scheuren konden komen en dat het water zomaar wegliep. Wel, dat is het beeld wat de Heere gebruikt in Jeremia 2, als hij zegt: mijn volk Israël, mijn volk heeft twee boosheden begaan. Wat dan? De eerste boosheid: ze hebben mij, de springader, de bron van het levende water, zo noemt de Heere zichzelf, verlaten. En de tweede boosheid: ze hebben voor zichzelf bakken uitgehouwen. Gebroken bakken die geen water kunnen houden, waaruit het water zomaar wegzijpelt. En wat bedoelt de Heere precies met dat beeld? Wel, we zouden het kunnen zeggen in de woorden van het eerste gebod: ik ben de Heere, uw God, maar u hebt andere goden voor mijn aangezicht. Gebroken bakken uitgehouwen en ze kunnen geen water houden. Daar willen we met de hulp van de Heere over gaan nadenken. En we schrijven bij het eerste gebod en bij het tweede gedeelte van zondag 34 het begin van Gods wet. Het begin van Gods wet. Drie gedachten. Allereerst wat God als eerste zegt. Dat is niet het eerste gebod, maar dat is wat daar nog aan vooraf gaat. En nou gaat de catechismus daar niet op in. Ik denk dat het goed en belangrijk is om daar toch even met elkaar bij stil te staan. Wat God als eerste zegt in zijn wet. In de tweede plaats, wat God als eerste verbiedt. Dan hebben we de woorden van het eerste gebod voor ons. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En in de derde plaats, wat God als eerste eist. Want voor elk gebod, ook voor het eerste gebod, geldt: als de Heere iets verbiedt, heeft dat altijd een keerzijde. De keerzijde, namelijk datgene wat God gebiedt, vraagt, eist. Dus drie gedachten: wat God als eerste zegt, wat God als eerste verbiedt en wat God als eerste eist. Ja, als wij vanmiddag toegekomen zijn aan de behandeling van de inhoud van de wet, gemeente, dan moeten wij inderdaad eerst letten op hoe die wet begint. Ik zei het u al, ze begint niet met het eerste gebod, maar ze begint met wat we wel noemen de voorrede of de aanhef van de wet. En in die aanhef wijst de Heere op drie dingen. Allereerst wijst de Heere daar op wie Hij is. Dat moet het volk van Israël, dat moeten ook wij vandaag allereerst horen en allereerst bedenken wanneer we luisteren naar de woorden van de 10 geboden en wanneer we nadenken over de betekenis en de boodschap daarvan voor ons. Wie is het die die wet uitspreekt? De Heere zegt, ik ben de Heere. En dan staat de naam van God met allemaal hoofdletters. Dat wil zeggen, ik ben de onveranderlijke God. Ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de hoge, de verhevene, de heilige, de almachtige, de alwetende God. Ik ben de Heere. Ik word niet veranderd. En daarom, zegt de Heere, wordt mijn wet ook niet veranderd. En mijn wil ook niet veranderd. De Heere wijst dus om te beginnen op wie Hij is. Ik ben de Heere. Ja, en dan als tweede in die voorrede, de Heere gaat ook wijzen op de bijzondere verhouding tussen Hem en tussen het volk dat zijn wetten hoort. Want de Heere zegt, ik ben de Heere, uw God. Er is een bepaalde verhouding, een bepaalde betrekking tussen het volk van Israël. En opnieuw, we trekken de lijn vanmiddag ook een ogenblik door. Er is ook een bepaalde betrekking, een bepaalde verhouding tussen ons en tussen de Heere. Dat is allereerst de verhouding van de schepper en het schepsel. Ik ben de Heere, uw God die u gemaakt heeft, die u geschapen heeft, die stond aan het begin van uw, mijn leven. Maar meer nog, en dat is vooral wat de Heere hier bedoelt, ik ben de God die een verbond gesloten heeft met u. Dat is wat de Heere ook zegt. Ik ben die God die onderscheid heeft gemaakt en die, en dan gaan we nog even terug naar het volk van Israël, daar aan de voet van de Sinaï, die al die volkeren van de wereld overzien heeft. En die dat ene volk van Israël toen heeft uitverkoren en heeft gezegd, aan dat volk wil ik mijn wetten bekendmaken. En dat was niet omdat het volk van Israël waardiger of beter was dan de andere volken. Dat zegt de Heer ook heel duidelijk. We hebben het vanmorgen nog gelezen in Deuteronomium 7. Maar dat was omdat de Heere verschil, onderscheid maakte waar het niet was. En we mogen het vanmiddag ook zeggen. Als de Heere het zegt, ik ben de Heere, uw God, dan wijst Hij op het feit dat Hij u en jou en mij, wie we ook zijn, heeft afgezonderd. Niet omdat wij beter zijn dan andere mensen. Maar wel omdat de Heere verschil heeft gemaakt en onderscheid heeft gemaakt waar het niet was. En Hij heeft ons gebracht onder zijn woord. En Hij heeft ons gebracht onder zijn wet. En Hij wil die wet bekend maken. Ik ben de Heere, uw God. En dan het derde, waar de Heere op wijst. Hij heeft gewezen op wie Hij zelf is. Hij heeft gewezen op de verhouding tussen het volk en tussen Hem. Een verhouding die ook verplichtingen met zich meebrengt, verantwoordelijkheden met zich meebrengt, ook voorrechten met zich meebrengt, onschatbare voorrechten. Maar dan het derde. De Heere gaat ook herinneren aan de zegeningen, aan de weldaden die Hij aan het volk van Israël heeft gegeven. Want Hij zegt, ik ben de Heere, uw God, en dan komt het, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit het slavenhuis heeft uitgeleid. En daar moeten we vanmiddag wat langer over nadenken, want dat heeft alles te maken met het eerste gebod. De Heere zegt daar tegen het volk van Israël, 50 dagen nadat het volk uit Israël was uitgeleid, want de 50ste dag kwamen ze bij de Sinaï. De Heere zegt als het ware, volk van Israël, kom nu nog eens een ogenblik mee terug en kijk eens waar u vandaan komt. Waar was dat? In Egypte. Weet u nog, volk van Israël, hoe het daar was in Egypte? Hoe u daar onderdrukt werd? Hoe de farao u daar knechtte? Hoe u zware slavendienst moest doen? Hoe u schatsteden moest bouwen en stenen moest bakken en sloten moest graven? En noemt u maar op hoe uw eerstgeborenen en trouwens ook alle jongetjes door de farao gedood werden. Weet u nog, Israël, dat u toen bent gaan roepen vanuit de nood tot God in de hemel en dat ik hoorde? Dat is het eerste wat u leest als het gaat over de uittocht uit Egypte. Het volk van Israël ging roepen vanuit de benauwdheid, vanuit die ijzeroven zoals het wordt genoemd van Egypte. En de Heere hoorde het gekerm van Israël. Kijk, de Heere zegt als het ware, Israël, hebt u het niet gemerkt dat ik een geopend oor had voor u en voor uw nood? En als u dan verder zou lezen over de geschiedenis van de uittocht, dan leest u niet alleen dat de Heere hoorde, dat hij een geopend oor had, maar dan leest u ook dat hij de ellende van Israël aanzag. De Heere heeft een geopend oog over zijn volk. En zo gaat de Heere zich dan ontfermen over Israël. En als hij dat dan doet, ja dan komt hij met zijn 10 plagen. Niet omdat de Heere lust heeft om te plagen, maar wel omdat de farao en de Egyptenaren zo hard zijn dat ze Israël niet eerder wilden laten trekken dan tot die 10e plaag er gekomen was. En dan als die 10e plaag er is, ja dan leidt de Heere het volk uit. Hoe? Wat zegt de Bijbel daarover? Met een sterke arm en een uitgestrekte hand en een uitgestrekte arm. Dus de Heere, hij laat zien dat hij een geopend oor heeft. Dat hij een geopend oog heeft. Dat hij een sterke hand, een uitgestrekte hand heeft vol hulp en vol bevrijding en vol verlossing. En dan gaat het volk Israël uit. En dan komen ze ja, in de woestijn. En dan gaan ze op weg naar het beloofde land. Maar het duurt niet lang of het volk loopt vast. Dan staan ze daar voor het water van de Rode Zee, de Schelfzee. En naast hen dan zijn die hoogoprijzende wanden van het gebergte. En achter hen de farao en ze kunnen geen kant meer uit. En opnieuw, de Heere ziet de nood en de ellende van dat volk. En dan lezen we in een van de psalmen dat de Heere zijn stem verhief. En dat de Heere het water van de Schelfzee ging schelden met zijn stem. En dan ontstaat er een pad. Dus dan laat de Heere ook nog zien dat hij een sprekende stem heeft voor het volk. En zo brengt hij ze dan na 50 dagen aan de voet van de Sinaï. En dan gaat de Heere daar met het volk van Israël op terugblikken. Volk van Israël. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit het slavenhuis heb uitgeleid. En ik heb laten zien dat ik een levende God ben. Ik heb laten zien dat mijn oor geopend was voor uw beden. Ik heb laten zien dat mijn oog geopend was over uw nood. Ik heb laten zien dat ik mijn hand wilde uitstrekken om u te helpen. Ik heb laten zien dat ik mijn stem wilde gebruiken en mijn mond wilde openen om een pad te maken waar geen weg meer was. Ik heb, Israël is het niet duidelijk geworden in al die dingen, ik heb een hart dat brandt van liefde voor het volk van Israël. En plaatst u dat is even tegen de afgoden van wie we in Psalm 135 hebben gezongen, dat die afgoden ook ogen hebben, maar ze zien niet. En oren hebben, maar ze horen niet. En een mond hebben, maar ze spreken niet. En handen hebben, maar ze tasten niet. En wat ze niet hebben, wat ze helemaal niet hebben, dat is een hart. Want dat is wat de Heere zegt in die eerste zin. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis heb uitgeleid. De Heere doet daarmee een beroep, een appel op het volk van Israël. En hij zegt het toch. Beken toch Israël wie de ene ware God is. Heb ik het niet getoond? Heb ik het niet laten zien? Plaats is al datgene wat u van mij ontvangen hebt aan zegeningen en aan weldaden, en al datgene wat ik daarin bekend gemaakt heb over wie ik ben, plaats het eens tegenover al datgene wat de afgoden lijken te hebben, maar in werkelijkheid moeten missen. En beken toch wie de ene ware God is en buig u voor hem neer. Dat is het appel wat de Heere doet in die woorden op heel het verbondsvolk Israël. En u weet wel, dat verbondsvolk Israël, daar waren twee soorten mensen. Daar waren, om het met een uitdrukking van wijlen dominee Ikivi te zeggen, daar waren tweeërlei kinderen van het verbond. Daar waren kinderen van God en daar waren ook onbekeerden. Maar die toch door de Heere apart gezet waren, een plaats hadden gekregen op het erf van het verbond en aan wiens hart de Heere allerlei moeite ten koste wil leggen. Op wier hart de Heere een beroep doet, op wier hart de Heere klopt en tegen wie hij het zegt, beken toch wat tot uw vrede dient. Zie toch wie de ene ware God is. En voor die andere kinderen van het verbond, die kinderen die door genade werkelijk deel hadden gekregen aan de zegeningen van het verbond en aan het wezen van het verbond, als u het zo zeggen wil, ja, daar kregen die woorden natuurlijk nog een veel diepere klank voor. Ik ben de Heere uw God, die u, nee, niet alleen uit het slavenhuis en uit de ijzeroven van Egypte heeft uitgeleid, maar vooral die u uit het diensthuis van de zonde heb uitgeleid. En dan komt de Heere met zijn wet. Een wet die we vanmiddag willen gaan overdenken. En we komen bij onze tweede gedachte. Wat God als eerste verbiedt. En dat doen we in drie gedeelten vanmiddag. Dan gaan we eerst even de woorden van het eerste gebod na. Die kennen we allemaal uit ons hoofd. Vervolgens gaan we naar vraag en antwoord 95. Wat is afgoderij? Want daar treffen de opstellers van de catechismus eigenlijk de kern. Wat wordt er precies bedoeld met afgoderij? En daarna gaan we nog even naar het eerste gedeelte van vraag en antwoord 94, waar verschillende soorten, terreinen van afgoderij worden genoemd. Wat God als eerste verbiedt. Wel, laten we eerst eens gaan luisteren naar die woorden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het ontgaat ons misschien wat, gemeente, maar In de oorspronkelijke taal van het Oude Testament staan die woorden in een enkelvoudsvorm. Heel persoonlijk. De Heere sprak tot heel het volk van Israël, maar de Heere spreekt in de enkelvoudsvorm. U, man, vrouw, jij, jongen, meisje, ik, ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan nog iets, wat er opgesloten ligt in de grondtekst, dat is dat het daar heel krachtig en heel stellig staat. Er staat letterlijk, als u het vertaalt, ongeveer dit. Er zal niet zijn voor u andere goden voor mijn aangezicht. De Heere zegt dat heel stellig, heel duidelijk. En vooral, en dat moet ons opvallen, spreekt de Heere er iets bij wat onze aandacht even moet ontvangen. Voor mijn aangezicht. Kijk, het eerste gebod was op zich ook wel afgeweest. Misschien dachten we, wanneer de Heere eenvoudig had gezegd, ge zult geen andere goden hebben. Maar de Heere zegt er iets bij. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Daarmee bedoelt de Heere dit. Ik zie het. Ik zie heel uw leven. Ik zie uw leven in het openbaar. Ik zie uw leven in het verborgene. Ik zie uw leven in de thuissfeer en in het gezin. Ik zie uw leven in de werksfeer door de weeks. Ik zie uw leven in uw vrije tijd. En u staat altijd voor mijn aangezicht. Dat moeten we, gemeente, ik preek vanmiddag voor ons allen, ook voor mezelf, dat moeten we nooit vergeten. Dat we voor Gods aangezicht staan. En dat God iedere vorm van afgodendienst, op wat voor terrein dan ook, ziet. En dat hij daar verdriet van heeft. Dat hij daar, om het menselijk te zeggen, pijn van heeft. Dat de Heere het zegt en klaagt wanneer de afgodendienst er bij ons is. Twee boosheden. Ze hebben mij, de bron van het levende water, verlaten. En ze hebben zich bakken uitgehouwen. Gebroken bakken die geen water kunnen houden, waar al het water uit wegcijpelt, die je dorst nooit lessen kunnen. Dat over de woorden van de tekst. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan vragen we allereerst, ja, maar wat wordt er precies met afgoderij bedoeld? Wat zijn die afgoden dan waarover de Heere spreekt in dit eerste gebod en die hij verbiedt? En we komen bij vraag en antwoord 95. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of ook benevens, naast hem, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Dat is een woord waarmee de opstellers van de catechismus de diepe bedoeling van het eerste gebod hebben gepeild. Dit is wat de Heere bedoelt met afgoden. Dat is niet alleen dat verschrikkelijke beeld van de Moloch, zoals we dat in de Bijbelse geschiedenissen tegenkomen, of het beeld van Dagon of wat dan ook. Maar dat komt veel dichterbij. Dat is in plaats van de ene ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, iets anders verzinnen. Dat kan, dat kunnen we doen. Iets anders verzinnen waarop we ons vertrouwen stellen. Iets anders hebben waarop we ons vertrouwen stellen. Dat is afgoderij. En vanuit die kernachtige omschrijving gaan we dan nog maar een aantal terreinen van de afgoderij even met elkaar verkennen. Want ik denk dat de prediking van de geboden juist vanuit de catechismus ook concreet moet zijn. En haakt u dan niet halverwege af? Dat zou kunnen dat u denkt, nou gaat de dominee weer spreken over ja bepaalde afgoden waarvan hij het misschien makkelijk vindt om ze aan te wijzen omdat ze ver bij hem vandaan staan, want het komt ook wel dichtbij. En ik denk dat als de Heere, ik weet zeker dat als de Heer het eerste gebod in zijn hand neemt en ons hart ermee gaat bewerken, we ons allemaal zullen leren schuldig kennen aan dit eerste gebod. Maar wat zijn dan een paar terreinen van de afgodendienst? Wel, dan gaan we naar het eerste stukje van vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij, mijn zielen zaligheid is, alle afgoderij mijden en vlieden. Dat is het eerste. Eerste terrein, het terrein van de andere goden. Neemt u het maar heel letterlijk. Terrein van de islam. Terrein van het boeddhisme. Terrein van het hindoeïsme. Terrein van andere oosterse godsdiensten. Waar een god wordt gediend en vereerd. Die niet de god is van de Bijbel. De Heere zegt, houd u er ver van. Mijd het en vlied het, ontvlucht het. Zoek de contacten niet op. Wees beducht en wees bedacht juist ook voor de invloeden van allerlei andere godsdiensten. In muziek, in films, in jeugdbladen, in noemt u maar op. Afgodendienst. Terrein van de andere godsdiensten. Ander terrein waar de afgoderij hoogtij viert. Terrein van het occulte. Dan lezen we verder in vraag en antwoord 94. Er wordt ook gesproken over toverij, waarzegging, superstitie, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen. Ik vat dat nu maar samen en ik spits dat nu maar toe op het terrein van het occulte. De duivelskunst die op allerlei manieren ook in onze tijd nog een plaats krijgt. Het voorspellen van de toekomst. Met duivelse krachten en duivelse gaven. Het lezen en het aflezen van de toekomst uit de loop van de sterren. Het lezen van een horoscoop. Als u zit in de wachtkamer van de tandarts of van de dokter. Toch maar even kijkt wat er precies voorspeld wordt. Dat zijn afgoden van onze tijd. Allerlei vormen van hekserij en van zwarte en van witte magie. Als het u weinig zegt, laat het ook maar zo en houd het ook maar zo. Maar dat zijn terreinen van de moderne afgodendienst. En wij kunnen die afgodendienst en het occultisme tegenkomen in een heel uitgesproken vorm. Wie ooit het boek heeft gelezen, Toch gered, die kent daar de voorbeelden van. Maar ik denk dat wij die invloeden van occultisme ook moeten proberen op het spoor te komen in een veel subtielere vorm. Kunnen ze ook niet doordringen in allerlei schijnbaar onschuldige dingetjes die onze kinderen bekijken. Hoeveel speelgoed, let u er eens een ogenblik op wanneer u de speelgoedwinkel doorwandelt. Hoeveel speelgoed voor jonge kinderen draagt niet het stempel van deze dingen. Hoeveel filmpjes die onschuldig lijken dragen niet de invloeden van deze dingen. Ik zeg niet dat u dingen moet gaan zoeken daar waar ze niet zijn. Maar laten we waakzaam zijn en beducht zijn op deze dingen. Want de duivel laat zijn invloed gelden en probeert juist het jonge kind te bereiken. Toverij, waarzegging, superstitie, bijgeloof. Dat is een tweede terrein, het occultisme. Derde terrein, dat ik even wil aanwijzen, gemeente, dat is... En laat ik het nu een keer zeggen, en ik bedoel dat niet makkelijk, maar laat ik het een keer duidelijk zeggen. De goddeloze, duistere, duivelse wereld achter zeer veel popmuziek. In de achterliggende tijd heb ik het boekje nog eens even gelezen van Bart Bolier. Het boekje Ontmaskerd. Boekje waarin een voormalige DJ, iemand die vroeger bij allerlei uitgaansgeleden plaatjes draaide van popmuziek, een boekje opendoet over de wereld achter de schijnbaar onschuldige muziek. En u moet er eens op letten hoe de duivel zijn invloed daar laat gelden. In het leven van artiesten en hoe ze hun boodschap uitzingen en bekendmaken. Ik zou het onze jonge mensen en ook de ouders in opgroeiende gezinnen zeker willen aanraden om dat boekje te lezen, Ontmaskerd. Boekje wat de werkelijkheid achter de satanische wereld van de popmuziek blootlegt. En je kan het soms maar met huiver lezen. Maar wat wordt er juist in deze dingen ook een aanslag gepleegd op onze jonge mensen. Het heeft me wel getroffen, gemeente, toen daar enige tijd geleden in Londen was het geloof ik, of in een andere stad in Engeland, maar die aanslag gepleegd werd op zo'n concert van Ariana Grande, of hoe ze ook heet, of hoe je die naam ook uitspreekt. Maar in elk geval, vreselijk natuurlijk, begrijp me goed, dat die aanslag gepleegd werd. Vreselijk dat zoveel jonge mensen uit het leven werden weggenomen. Maar toen daar een aanslag gepleegd werd, stonden de kranten erboven. En toen had iedereen er aandacht voor. Maar als er geen terroristische aanslag was gepleegd, was er ook een aanslag gepleegd. Want dan had de duivel ook een aanslag gepleegd op de zielen van die jonge mensen. En daar gaat de duivel nog mee door. Daar lezen we niet over in de kranten. Dat kunnen we ook niet verwachten. Maar laten we er wel waakzaam op zijn. Wat pleegt de duivel een aanslagen op de ziel van ons en van onze jonge mensen, ook door de muziek. En ik denk dat allemaal, wanneer we eerlijk zijn en we hebben ooit ons blootgesteld aan de muziek, dat we ook wel weten dat die versjes tot in lengte van jaren kunnen blijven hangen. En dat de meest godslasterlijke teksten zomaar weer in je gedachten kunnen komen, soms op de meest heilige en gewijde ogenblikken. Het is het terrein van de afgodendienst. En zoek niet, jonge mensen, als ik dat nog zeggen mag, zoek niet het grijze gebied. Kan het nog net wel of kan het nog net niet? Ik weet dat er muziek is waarvan je niet direct kunt zeggen. Trouwens, in dat boekje wordt dat ook eerlijk benoemd. Waarvan je niet direct kunt zeggen dat het rechtstreeks duivels of satanisch is. Maar zoek niet het grijze gebied op. Dat heel vaak een overgangsgebied is. Ja, naar datgene wat het op de verwoesting van de ziel gericht is. Dat is ook een terrein van de afgodendienst. En dan nog een terrein van de afgodendienst. Ja, de plaatsen waar mensen verheerlijkt worden vanwege de muziek die ze maken of vanwege de sportprestaties die ze leveren. En waar hun goddelijke eer wordt toegezongen. We lezen in het boek Handelingen van Herodes, die sprak en een redevoering hield. En de mensen, ze riepen het, een stem van God en niet van de mensen. En Herodes zijn hart zwol op. Dat is trouwens de tekening van ons hart van nature. En Herodes werd hoogmoedig en verwaand en hij gaf God de eer niet. En dan staat er, en ik huiver om het te zeggen, dat de Heere kwam met het oordeel van een vreselijke ziekte, waaraan Herodes stierf. Afgoderij. Jawel, maar het is makkelijk, gemeente, om een aantal terreinen aan te wijzen die nog ver bij ons vandaan staan. En misschien dat er ook wel jonge mensen zijn die zeggen, ja dominee, maar dat zijn allemaal geen afgoden, rijvormen die misschien vat op u meer hebben. En u kunt daar makkelijk tegen waarschuwen en makkelijk over spreken. Is er niet meer te zeggen dan dat? Ja, er is nog meer te zeggen dan dat. Want dan keer ik nog één keer terug naar vraag en antwoord 95. In plaats van God iets hebben of verzinnen waarop ik mijn vertrouwen zet. Kijk, dat kan ook nog iets zijn wat veel dichterbij komt, wat niet zichtbaar is voor anderen. Dat kunnen dingen zijn waarbij wij onze troost zoeken, waarvan de oude schrijvers dan een beetje moeilijk, maar toch wel heel kernachtig zeggen, waarbij wij onze schepselvertroostingen zoeken. Dat we onze troost bijvoorbeeld zoeken in wat genot. Dat we onze troost zoeken in alcoholische drank en dat een afgod wordt in ons leven. Dat we onze troost zoeken in wat genot van de zonde en dat een afgod wordt in ons leven waarvoor we leven. Of, en dan wordt het nog onschuldiger voor het oog, dat we helemaal opgaan in dingen die op zich niet verkeerd zijn, maar die in onze handen een afgod worden. Dat kan je man of je vrouw zijn, een afgod. Dat kan je kind zijn, waar je helemaal in opgaat en die een afgod geworden is in je leven. Dat kan je hobby zijn. Niks verkeerds met een hobby. Goed om wat vrije tijdsbesteding te hebben, maar je kunt er zo in opgaan dat het die afgod wordt. Dat kunnen, ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, dat kan een boekencollectie zijn voor een dominee. Een afgod waar die veel te veel in opgaat. Dat kan de zucht zijn naar eigen eer. Allerlei dingen waar ik in probeer te rusten. Allerlei dingen waardoor ik me wil laten troosten. Allerlei dingen waarop ik mijn vertrouwen zet. Naast God of buiten God. Nog een voorbeeld. Dat kunnen medicijnen zijn. Als we een bepaalde ziekte hebben, of de griep hebben, of een keelontsteking hebben, en we gaan naar de dokter om een kuur, en we nemen de kuur mee naar huis, en we zeggen, zo 4 dagen een kuurtje slikken, en dan is het weer over. Maar wie moet u beter maken? God of de kuur? Waar stellen we ons vertrouwen op? Ja, dominee, maar mag je dan geen... Natuurlijk mogen we medicijnen gebruiken. Natuurlijk hebben we de middelen te gebruiken, maar waar zetten we ons vertrouwen op? Nog een voorbeeld, vakantie. 2 weken met vakantie. Nou, dan zou ik er weer bovenop zijn. Dan ben ik weer opgeknapt, dan heb ik weer wat rust gekregen. Maar wie moet de rust geven? God of de... Maar mag je dan niet op vakantie? Natuurlijk mag u op vakantie. En natuurlijk mag u rust zoeken. Als we maar beseffen, en ik zeg het ook tegen mezelf, als ik maar besef dat God het is die het ons geven moet. En dat Hij alle middelen, als wij ze gebruiken, moet zegenen. Ja, maar dan kun je eigenlijk geen ding meer doen en geen stap meer zetten zonder aan God te denken. Nee, precies, en dat is ook de bedoeling van de Heer. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Kijk gemeente, als ik zo probeer om het eerste gebod een klein beetje open te leggen naar de praktijk en naar ons hart, dan begrijpt u wel, dan gaat het eerste gebod niet alleen over een paar dingen aan de buitenkant van ons leven, dat ook. Maar dan gaat het dieper, dan gaat het over ons hart. Waar vertrouwen we op? Waar zoeken we troost? Waar zoeken we rust? Waar geven we onze tijd aan? Waar geven we de eer aan? En is er dan ook, wanneer het eerste gebod zo klinkt, niet alle reden om ons voor de Heere te verootmoedigen, klein te worden En te zeggen, Heere, hier zit, hier staat, allereerst, hier staat, hier zit een overtreder van het eerste gebod. Iemand die de dingen zo vaak losmaakt van u. Iemand die zijn vertrouwen zo vaak zet op de dingen buiten u. Iemand die zoveel heeft naast u. Wat God als eerste verbiedt. Ten slotte, wat God als eerste eist. We komen bij het laatste gedeelte van vraag en antwoord 94. Want de opstellers van de catechismus, en dat zullen we nog ontdekken ook bij de verdere behandeling van de 10 geboden, ze hebben er altijd oog voor dat elk gebod 2 kanten heeft. Waar iets verboden wordt met woorden, waar iets niet mag, daar ligt tegelijkertijd ook in het gebod opgesloten dat God iets gebiedt, iets eist. En omgekeerd, waar God iets eist, iets gebiedt, daar ligt in die eis ook opgesloten dat de Heere bepaalde dingen verbiedt. Zo moeten we altijd over de 10 geboden nadenken. Wat God vraagt, wat God eist. We gaan het lezen. Tweede gedeelte, vraag en antwoord 94. Dat ik de enige ware God recht leren kennen, Hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, geduld, me Hem alleen onderwerpen, van Hem alleen alles goeds verwachten, Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. U merkt wel, de opstellers van de catechismus, ze putten zich uit in woorden om duidelijk te maken wat nu de positieve betekenis is van dit eerste gebod. Als we het nog eens even proberen te lezen en dan in de gebiedende wijs, dan zegt de Heere in het eerste gebod, als Hij zegt, ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, ook dit, dan zegt de Heere, leer mij recht kennen. En vertrouw mij alleen. En onderwerp u in alle ootmoed en geduld alleen aan mij. En verwacht al het goede alleen van mij. En heb mij van ganser harte lief. En vrees mij. En eer mij. Dat is wat de Heere allemaal zegt in dit eerste gebod. Hij zegt, leer mij kennen. Heb mij lief. Bewijs mij de eer. Opnieuw, dit is een gebod voor het hart. Dit is een gebod dat doordringt tot het hart. Hoe is het in ons hart? We zijn er niet, gemeente, met een aantal afgoden buiten de deur te houden of uit het huis te doen. Dat is goed, dat is nodig. Maar dan blijven er nog zoveel afgoden over. En de gevaarlijkste afgoden, een van de Schotse dominees zegt, dat zijn de heart idols. Dat zijn de afgoden van het hart. Dat zijn de gevaarlijkste, die altijd weer opklimmen in het hart. De Heere zegt, geef mij uw hart, geef mij je hart. En dan begint het, dat moet nog even onze aandacht hebben, dan begint het in die opsomming van al die woorden die we zo hebben gelezen in antwoord 94 met, leer mij recht kennen. Dat is het eerste. Dat is ook het eerste wat nodig is. Leer mij recht kennen. En onlosmakelijk daarmee verbonden, leer u zelf kennen. Nou, dat is wat de Heere zegt. Hoe? Vanuit de liefde. De Heere ziet op mensen neer en hij ziet hoe mensen, hoe wij mensen van nature, tobben met gebroken bakken die geen water kunnen houden. En we proberen onze dorst te lessen aan water dat er al dagen, al jaren ingestaan heeft en dat niet lessen kan. Dat niet verzadigen kan. En de Heere zegt het. Beken toch dat ik de springader, de bron van het levende water ben. Vliet daarom van de afgodendienst. Ontvlucht die afgodendienst daar waar u die ontvluchten kan. Daar ligt een heel praktische aanwijzing in voor ons gemeente vandaag de dag. Er zijn afgoden vandaag de dag, die kunnen wij ontvluchten. Daar kunnen we met een boog omheen. Die hoeven we niet op te zoeken. En als we ze wel opzoeken, dan geven we daarmee aan dat we onze ziel en de zaligheid van onze ziel bepaald niet lief hebben. Vliet de afgodendienst, zegt Paulus in een van zijn brieven, ontvlucht het. Maar er zijn nogmaals ook afgoden die veel dichterbij komen, waartegen een mens strijden moet, die niet ontvluchten kan, waartegen hij strijden moet. Zo hebben we stilgestaan bij het eerste gebod, iets van de betekenis daarvan met elkaar overdacht. En ik roep nog even in uw herinnering, zo tegen het einde van de preek, hoe de Heere dat bedoelt. De Heere bedoelt het als een wekker. De laatste preek over de wet. God bedoelt zijn wet allereerst als een wekker. Opdat zondaren die liggen te slapen in de zonde van het eerste gebod. En die slapend doorleven, wakker schrikken, wakker geschud worden. Het gaan zien, ik ben zo'n afgodendienaar, al kom ik misschien keurig in de kerk 2 keer op de zondag. Al lees ik in Gods woord en toch op de bodem van mijn hart leeft de afgodendienst. Het is de wil van de Heere dat zondaren wakker geschud worden en dat ze het zullen zien. Dat als ze zo voortleven. En al zou dit de enige zonde zijn die ik heb. Ik voor eeuwig verloren ga. Omdat ik voor God niet kan bestaan met zonde tegen het eerste gebod. God wil mensen wakker schudden. Wakker schudden. En dat is niet het enige. Want de Heere heeft zijn wet ook geboden en ook gebruikt als een spiegel. Als een spiegel, opdat we erin zullen zien. Opdat we zullen zien wie wij zijn en wat er leeft in ons hart. En opdat we ons voor God gaan verootmoedigen. En laat het ons gebed zijn, gemeente. Heere, mag het gebod van de afgodendienst, het eerste gebod, de spiegel zijn die de zonde in mijn leven laat zien. En die me mag brengen als een overtuigde zondaar aan uw voeten. God heeft zijn wet bedoeld, weet u het nog, als de tuchtmeester tot Christus. En u weet wellicht nog wat die tuchtmeester was. De paedagogos, de slaaf die aangesteld was in het oude Griekenland en in het oude Rome om jongens vanuit hun huis naar school te brengen, dwars door een stad waar ze de weg niet wisten, met allerlei gevaren en met allerlei dwaalwegen. Maar zo'n paedagogos, zo'n slaaf, die moest zo'n jongen bij de hand nemen en die moest hem brengen op de plaats waar hij komen moest. En nu zegt Paulus, de wet bedoeld als een tuchtmeester tot Christus, de wet die ons leert dat wij schuldig zijn, de wet die ons leert dat wij voor God niet kunnen bestaan, de wet die ons brengen wil bij de grote wetsvervuller, de Heer Jezus Christus. Omdat Hij het eerste gebod volkomen gehouden heeft, gemeente. Hij heeft dit gebod nooit één keer overtreden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nooit heeft de Heer Jezus als mens op aarde één keer dit gebod overtreden. Nooit heeft Hij een aanslag gedaan op de eer van zijn vader. Nooit heeft Hij zich ingelaten met de zonde, wel met zondaars. Altijd is ook dit gebod in zijn binnenste geweest. En Hij heeft ook het eerste gebod volkomen vervuld. En zo heeft Hij verdiend wat u en jij en ik nodig hebben. Weet u wat dat is? Allereerst hart vernieuwende genade. Want als de zonde tegen het eerste gebod niet alleen aan de oppervlakte van ons leven zit, maar als die in ons hart zit. Als die zijn wortels heeft in ons oude Adams bestaan, dan is er ook niet alleen maar wat uiterlijke reformatie nodig, niet alleen maar wat aanpassing, niet alleen maar wat wijziging in gedrag. Maar dan is er meer nodig. Dan is er hart vernieuwende genade nodig. En die is door Christus verdiend. Opdat zondaren met hun afgoden dienende hart tot deze Christus zouden vluchten. En hun hart voor Hem zouden neerleggen. En het zouden zeggen: Heere, zo één ben ik er. Iemand die alleen uw eer geschonden heeft. Maar Heere, neem mijn hart. Vernieuw mijn hart. Geef me een hart dat klopt voor u en voor uw dienst. Neem het stenen hart weg uit mijn binnenste. En geef me een vlezen hart. Opdat ik mag gaan in uw wegen. En opdat het eerste gebod met alle 9 andere geboden geschreven mag gaan worden op de wanden van mijn hart. Van mijn hart. En opdat ik in beginsel mag gaan vragen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Wat wilt Gij dat ik bezoeken zal? Wat wilt Gij dat ik met mijn tijd zal doen? Wat wilt Gij dat ik voor muziek zal luisteren? Wat wilt Gij waarop ik vertrouwen zal? Wat wilt Gij hoe ik de middelen gebruiken zal? Opdat ik u mag vrezen als het allerhoogst en het eeuwig goed. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo hebben we geluisterd naar de woorden van uw wet. En wilt u die woorden schrijven, Heere, op de wanden van onze harten? Wat is het nodig dat u ons hart vernieuwt? Dat u uw wet in onze harten gaat schrijven door uw geest, opdat we een hart mogen hebben dat in het spoor van uw geboden, al is het wankelend, al is het zo vaak struikelend en vallend, maar toch wil gaan. Heere, wil ons brengen als zondaren, als overtuigde zondaren, ook van de zonde tegen het eerste gebod aan uw voeten. En wilt u ons genezen, u die het ook in Hosea 14 zo duidelijk hebt gezegd. Neem deze woorden met u en zeg het. Vergeef alle ongerechtigheden. Neem weg alle ongerechtigheden en geef het goede. Zo zullen wij betalen de farren van onze lippen. Assur zal ons niet behouden. We zullen niet meer rijden op paarden, op allerlei afgoden. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Heere, leg dat gebed in ons hart. Gedenk ons, bewaar ons in deze pas begonnen week. Bewaar ons voor de zonde. Brengt u ons volgende week weer samen onder uw woord. Doe genadig verzoening over het zondige en gebrekkige van onze kant. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 105, het 24ste vers, is de slotzang. 105, vers 24. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.